Deze week in de Spel op Tafel podcast nummer 29, samen inkopen. Welkom bij de Spel op Tafel podcast, de podcast voor heel bordspelliefhebbend Nederland en België. Met al het nieuws, reviews, interviews en andere dingen die eindigen op ieuws, behalve fake nieuws. Mijn naam is Dave en ik ben een liefhebber van bordspellen, net als jij.
Spel op Tafel, bordspellen in Nederland en België.
Toen die twee kids er hier nog niet waren, nou dat moet ergens in de 16e eeuw zijn geweest, gingen mijn vrouw en ik meestal naar de meest geweldige landen op vakantie. Vaak naar het noorden, ik moet het niet zo hebben van de zon. Denk aan Noorwegen, Zweden, IJsland, Schotland. Vooraf maakten we altijd een grote map, een dikke map met een ring erheen, waar alle dingen in stonden die we onderweg konden doen. Ja, het maken van die map was overigens ook een groot deel van de voorpret, weet je wel. Van hoe je een beetje in de stemming kan komen. En de vakantie zelf? Nou, veel bekijken, veel wandelen, allemaal hartstikke leuk. En dan werd de dag meestal afgesloten met wat potjes jatzee in het hotel of zoiets dergelijks. En dan had je tijdens een vakantie waarbij je bijvoorbeeld 143 potjes jatzee speelde. En toen kwamen de kids. Dan, en dat hoeft natuurlijk niet bij iedereen zo te zijn, dus als jij het anders doet, dan maakt me dat helemaal niks uit. Maar onze vakantiebehoefte werd ook aangepast. Het wandelen in Noorwegen werd ingeruild voor een vakantiepark in België. En het rondtrekken door Schotland of IJsland met een vakantiepark in Limburg. Maar vooral de indeling van de vakantie zelf, die werd anders. Je zat veel meer vastgeklampt aan het basiskamp. Hè? Het huisje, het bungalow, want kleine kinderen moeten gewoon regelmatig slapen. Ja, dat was wennen. Maar het leverde ook mogelijkheden op, vooral op bordspelgebied. Het krat kwam voor het eerst tevoorschijn. Het krat, zo'n boodschappenkrat met bordspellen. Dus niet het kleine doosje met jatzee dat altijd meeging in de rugzak, maar wat andere spellen, wat grotere spellen. Want als de toen nog hele kleine kids op bed lagen, kwamen voor de grotere de spellen op tafel. Ik heb even gekeken wat er nou op die eerste vakantie, toen had ik overigens nog maar één kleine, wat er toen meeging. Nou, dat waren spellen als Isle of Sky, Pursuit of Happiness. En ik was daar in België, waar ik in de plaatsje Chimay een per ongeluk stuitte op een geweldige bordspellenwinkel. Daar had ik nog Quadropolis aangeschaft. En van vakantie tot vakantie werd dat krat voller en voller. Toen de kinderwagen uiteindelijk niet meer mee hoefde, was er ook veel meer ruimte in de kofferbak. De auto was ook een slagje groter geworden, maar dat moet ook als je meerdere kinderen hebt. En meestal begin ik dan ook een paar weken, meestal een week of 3 tot 4, hard na te denken wat er nou meegaat in het krat. Het moet een goede afwisseling zijn. Wat zware spellen, wat lichte spellen, soms ook wat voor de kinderen dat meegaat. En vaak wil ik eigenlijk ook niet spellen meenemen die ik de vorige keer al een keertje had meegenomen. Dus vorige week gaf ik al een seintje aan de Raad van Toezicht, oftewel mijn lieftallige echtgenote, van weet jij misschien al welke spellen je mee wilt nemen? Nee, dat weet ik nog niet. Daar heb je niet over nagedacht. Verbaasde me overigens niet zo heel veel hoor, want in de praktijk komt het erop neer dat zij eigenlijk alle spullen inpakt van de vakantie en ik doe dan mijn eigen koffer met mijn kleding en het krat. Prima verdeling. Ze heeft niet te klagen hoor, overigens hoor, want ik ga zo meteen weer het gigantische stuk in de auto rijden. En dat klinkt misschien wat gek, maar dat inpakken van dat krat en het maken van die keuzes welke spellen gaan er mee, hoort bij mij nu een beetje tot de voorpret. Kijk, het is geen vakantiemap maken, het is ook heel wat minder werk overigens. Maar ja, als je eenmaal ouder wordt, dan veranderen dingen in het leven en dus ook dit soort dingen. Welkom bij aflevering 29 van de Spel op Tafel podcast. Vandaag een bijzonder interview met Björn Ball. Die heeft een behoorlijk unieke winkel, dat hij zelf als een gat in de markt omschrijft. Zijn winkel, crowdfinder.be of crowdfinder.nl, net waar je vandaan komt, regelt namelijk groeps-kickstarters. En je weet, als je samen iets inkoopt, gaat over het algemeen de prijs omlaag. Denk aan groepskorting. En dat scheelt behoorlijk veel, tot 30%. Hoe dat werkt en hoe Crowdfinder is ontstaan, legt Björn zometeen uit. Verder een vooruitblik op de kickstarter van Moneymaker, ooit ontstaan als een educatief spel over hoe banken werken en hoe ze zijn ontstaan, maar nu dus zometeen ook verkrijgbaar als familiespel en we spreken met de maker. Identity Games kwam met een hele serie nieuwe spellen onder de titel Medical Mysteries. En uiteraard een bijdrage uit de Spel op Tafel Top 50, oftewel de langzaamste top 50 aller tijden. Maar we beginnen uiteraard met het spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Het is weer april en dus is het tijd om mee te doen aan de Spellengek Top 100. De lijst met beste spellen aller tijden van de lage landen wordt al sinds mensenheugenis bijgehouden. Je mag, net als andere jaren, 10 tot 20 favoriete spellen doorgeven, zelfs met motivatie. Die zet je dan in een willekeurige volgorde en je mag 1 favoriet aangeven. Je nummer 1 dus. Dat lijstje stuur je naar spellengektop100@gmail.com. Nogmaals, spellengektop100@gmail.com. Maar op de website van spellengek.nl staat ook een uitleg uitgeschreven. Na Koninginnedag, dat is 30 april, dus niet Koningsdag, maar Koninginnedag, worden dagelijks 10 spellen uit de lijst bekendgemaakt. Het Belgische Repose Productions komt met Fairy Ring in het spel van Laurence Grenier en Fabien Tanguy. Daar creëer je een feeëncirkel, een soort paddenstoelendorp dat steeds groter wordt. Ondertussen moet je je vee zien te begeleiden en zoveel mogelijk mana zien te verzamelen voordat de winter begint. Het is een spel van 2 tot 4 spelers, duurt tot 40 minuten, niet al te lang dus. Het zou gaan om drafting, maar verder is er nog veel onduidelijkheid rondom het spel. Maar het moet in ieder geval in augustus verkrijgbaar zijn. Het heet Fairy Ring van Repose Productions. White Goblin Games heeft Schnitzeljacht uitgebracht. Een klein kaartspel van maximaal een kwartier. Het gaat om eten of gegeten worden, spelen vooral dieren in een hoofdrol. Grote dieren winnen dus slagen, maar kleine dieren leveren punten op en dus moet je tactisch zien te spelen. Kickstarter nieuws. LG Inc. van Game Brewer heeft het doel behaald. Het doel was gesteld op €25.000 en met 2700 backers werd het ruimschoots gehaald, werd €29.000 binnengehaald. Binnenkort op Kickstarter de nieuwe van Vital Lacerda, oftewel House of Fado. De Portugese ontwerper maakt een spel over de nationale muziekstijl van Portugal, de Fado. Eagle Griffin Games komt op 2 mei met de Kickstarter, dus dat betekent weer bijzonder prijzig en bijzonder luxe en dat is House of Fado. Het was 1 april van de week, dat leverde nogal wat grappen op vanuit de bordspellenwereld. Uiteraard waren er tal van uitgevers die producten presenteerden die goed bedacht waren, maar natuurlijk niet echt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Quix toiletpapier van White Goblin Games. Zo maak je van het Roll and Write spel een Roll and Wipe spel. Meerdere bedrijven probeerden in te spelen op de drakenhype. Nu Wormspan zo populair is. Kwam 99 Games met Halligalli draken en Similo draken. Lookout Games had een nieuwe variant op Forest Shuffle bedacht, Dragon Shuffle. Days of Wonder presenteerde een Ticket to Ride, A Moon's Adventure. Speel kaarten om een van de 12 astronauten naar de maan te krijgen. Een spel dat 27 dagen duurt. En de collega's van Spotted Spel kwamen met een nieuwe variant van Heat. De Solar Vehicles versie, oftewel wagens die rijden op zonne-energie. Meer van al die 1 april aankondigingen vind je op de website speloptafel.nl. Tot over het spellennieuws. Deze week werd in Rotterdam een nieuwe serie aan spellen gelanceerd door Identity Games, een Rotterdamse uitgever. In Medical Mysteries werk je als team samen om mysterieuze medische gevallen te ontrafelen en patiënten te redden. Identity Games is natuurlijk bekend van Escape Room The Game. Daar heeft het ook wel wat van weg, zei Marit van der Helm van Identity Games op Radio Rijnmond deze week.
Ja en nee. Wij zijn natuurlijk heel erg bekend van Escape Room The Game. Maar ik vind dit wel weer een heel ander type spel. Het is natuurlijk wel een soort scenario-spel ook. Maar je zit wel echt in de medische wereld. Dus je hoeft nergens uit te komen qua fysiek uit een groep. Maar je bent echt wel anders bezig, vind ik zelf. Maar het heeft je veel voor weg. Ik denk ook dat veel escape room mensen dit ook heel leuk vinden.
In het spel probeer je dus een medisch probleem op te lossen, diagnoses te stellen en dus uiteindelijk ook een behandelplan op te stellen. Daarbij moet je samenwerken, samen kijken wat er aan de hand is en goed de aanwijzingen bestuderen. Het spel is behoorlijk educatief, want bij alles wat je doet krijg je ook uitleg van wat het is en wat het doet.
Bij alles staat ook een uitleg, bij elk medicijn wat je geeft staat uitleg. Als je een scan gaat doen, een MRI-scan of een CT-scan, staat allemaal haarfijn uitgelegd wat je nou eigenlijk precies gaat doen met de patiënt. Dus je leert er zeker van en je hebt dus ook geen medische kennis nodig om het spel te spelen.
Het is uiteindelijk de bedoeling dat Medical Mysteries een serie gaat worden. Het eerste deel heet Medical Mysteries New York Emergency Room. Er zitten 4 scenario's in van ieder ongeveer een uur. En in het najaar moet deel 2 verschijnen en dat krijgt de naam Miami Flatline. Deze week op Kickstarter het spel Moneymaker van Paul Brinkkemper, een Nederlandse ontwerper. Het spel gaat over het ontstaan van bankieren.
Once upon a time, there was a goldsmith of sound reputation who had a secure vault to store his gold. One day, a fellow citizen asked the goldsmith if he could store his gold in the goldsmith's vault for safekeeping. The goldsmith agreed and in return gave the man a credit note as a receipt and wrote on it how much gold he had stored in the goldsmith's vault. Sometime later, another person came with that same credit note to claim the gold. It became clear that people had a lot of trust in the goldsmith's credit, as they treated it as if it was the actual gold. This gave the goldsmith a clever idea. He thought, what if I write more credits than I have gold?
Het is dus uiteindelijk het verhaal van hoe bankieren is ontstaan. Paul Brinkkemper, goeiedag.
Goeiedag Dave.
Nou, we hoorden al even het introductiefilmpje voor de Kickstarter. Wat is nou het precieze verhaal van Moneymaker?
Moneymaker, dat gaat over het verhaal van een goudsmid. En het verhaal van de goudsmid, dat is het verhaal van hoe een goudsmid, lang geleden, die had een hele veilige kluis. En die bewaarde in zijn kluis zijn goud. En andere mensen vroegen aan deze goudsmid van, hey, kan ik ook eens wat goud bij jou bewaren? En dat deden ze. En de goudsmid gaf deze mensen daar een stukje papier voor. En dat noemde hij krediet. En na een tijdje kwam iemand anders met dat stukje papier bij de goudsmid en vroeg om het goud. En zo kwam de goudsmid erachter van, hé, wacht eens even. Deze mensen in het dorp, die gebruiken dit papier alsof het goud is. Maar ik kan best wel makkelijk een extra stukje papier uitschrijven als een claim op goud. En als ik nou met het extra stukje papier een investering doe, dan kan ik die investering laten renderen en dan maak ik winst zonder dat ik daar eerst voor hoef te sparen. Nou, dat is een super briljant idee. En zo vond deze goudsmid het moderne bankieren uit.
Het is gewoon een geschiedenislesje dit wat dat betreft, van hoe zijn de banken ontstaan?
Ja, precies. En die goudsmid, die rol, die speel jij na als speler. Want toen ik dit las, toen dacht ik van, nou, dit is echt een perfecte setting voor een bordspel. Want je kan je voorstellen dat het dan heel erg aantrekkelijk is om heel veel krediet uit te schrijven. Hè? Want hoe meer krediet je schrijft, hoe meer mooie investeringen je kan doen. Maar wat er in de geschiedenis natuurlijk altijd gebeurde is dat de mensen na een tijdje werden ze een beetje zenuwachtig en gingen ze dat krediet van de bank afhalen. En dan als dat niet goed ging, nou, in de geschiedenis liep het heel vaak niet zo goed af met zo'n bankier. Hè. Er zijn heel veel bankiers in de geschiedenis op de brandstapel beland. Hopelijk doe je dat als speler wat beter. Maar dat is ook een heel interessant mechanisme. Dat je dus heel erg, je kan dus heel veel risico nemen. Of je kan juist zo weinig mogelijk risico nemen en dan wachten tot de rest in de problemen komt. En dan kan jij voor heel goedkoop hun investeringen opkopen.
En waar komt het idee om dit spel te maken nou eigenlijk vandaan?
Ik heb een achtergrond in spelontwerp. Ik heb spelontwerp gestudeerd. En ben ook heel lang, voor mijn werk heb ik spellen gemaakt aan de productiekant. Allemaal digitaal. Dit is mijn enige analoge bordspel. Maar ik heb wel, als ik hier naar mijn boekenkast kijk, ik heb wel een enige fascinatie met economie. En banken, dat is, ik studeerde ten tijde van de financiële crisis van 2008. En ik snapte helemaal niet hoe het kon dat al die banken die het jaar ervoor nog allemaal recordwinst hadden gedraaid, dat die allemaal tegelijkertijd failliet gingen. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan en dan kom je vrij snel het verhaal van de goudsmid tegen. En toen dacht ik van, dat zou nou echt een briljant spel zijn. Nee, helemaal om het, ik lees er heel veel economieboeken over en dan, een boek dat gaat altijd van A tot Z, van pagina 1 tot pagina laatst. Maar het leuke van een spel spelen is, en dat weet jij natuurlijk ook, dat je kan zelf keuzes maken. Je kan zelf kiezen om het anders te doen. Dus je kan zelf kiezen van, nou, ga ik heel veel risico nemen of ga ik juist heel conservatief spelen? En dan kan je vervolgens kijken van, hey, wat zijn daar nou de de consequenties van.
Hoe werkt het spel?
Eigenlijk een beetje zoals het verhaal. Dus je begint met 20 goud in jouw kluis en je hebt heel veel kredietstukjes, beloften op goud. En met die kredietstukjes daarmee doe je investeringen. Dus je investeert in kaartjes. En dat zijn bijvoorbeeld van een schip of van een turfstekerij of van een taverne. En die investeringen die leveren jouw producten op. Er zijn twee producten in het spel, goederen en diensten. Die kan je verkopen op de markt voor goudstukken. En die goudstukken heb je dus weer nodig om je krediet af te betalen. Nou, dat is dus de basisloop die je doormaakt. Het doel van het spel is zo rijk mogelijk te worden. Eens in de zoveel tijd, dan komen de mensen jouw krediet opeisen. En wanneer dat precies gebeurt, dat weet je niet helemaal zeker. Maar er zijn verschillende elementen in het spel die bepalen wanneer de vertrouwensmeter een stapje vooruit gaat. En als de vertrouwensmeter 7 stapjes vooruit is geweest, dan eisen de mensen onmiddellijk hun krediet bij je op.
Is dat een soort als de markt in elkaar stort als het ware?
Precies, exact. Ja, precies dat. En hoeveel de mensen hun krediet bij jou halen, dat hangt af van hoe goed jij bent geweest in het terugbetalen van je krediet in het verleden. Dus naarmate jij meer krediet terugbetaalt, dan stijgt wat bankiers noemen je credit rating, je kredietwaardigheid. Als je in het begin, dan heb je, begin natuurlijk zonder enige kredietwaardigheid. En dan moet je altijd 100% van je krediet terugbetalen. Maar als je al eens een keer 10 krediet hebt terugbetaald, dan promoveer je in kredietwaardigheid. Dan hoef je nog maar de helft van je krediet af te betalen. En promoveer je verder, dan hoef je een derde, een vierde en uiteindelijk zelfs maar een zesde van al je uitstaande krediet af te betalen.
Ja, is het nou bedoeld als een educatief spel of is het nou bedoeld als gezellig op een donderdagavondspel?
Het is zeker een gezellig op een donderdagavondspel. Ik heb het ooit gemaakt omdat ik mensen wou leren bankieren. Maar ja, inmiddels, mensen vinden het ook wel echt heel erg leuk om te spelen. Regelmatig hebben we speelavonden en er komen dan iets van 20 mensen op af. Afgelopen zaterdag in Konkengen, de week daarvoor in Almere. Dus mensen vinden het absoluut gezellig om te spelen. Wat mensen er leuk aan vinden om te spelen is dus wat ik zei. Je hebt het push your luck, zoals dat dan heet. Hè? Dus van hoeveel risico durf jij te nemen. Dat je dan moet kijken van of jij het meeste of juist het minste risico durft te nemen. En kijken of je op die manier kan winnen.
Ja, als je gaat zoeken op de website Board Game Geek, dan staat er bij Paul Brinkemper aantal spellen 1. Maar ik heb het idee dat dit spel al heel lang in ontwikkeling is, nietwaar?
Dat klopt helemaal. De eerste editie is uit in 2016. En in 2018 kwam de tweede editie uit. En die waren inderdaad wel, om op jouw eerdere vraag in te gaan, Dave, die waren wel wat meer educatief gemaakt. Mm-hmm. Nou, toen heb ik heel erg de tijd genomen van, nou, ik wil graag dat dit spel in de spellenwinkel kan staan en dat het daar gewoon een goede concurrent is van alle andere spellen. En daar hebben we dus toen heel erg de tijd voor genomen. En we hebben daar een aantal dingen aangepast. Om het makkelijker. Het is nu makkelijker om te leren. Het is sneller om te spelen. En je hebt meer onderlinge interactie met andere spelers. En dus nu hebben we er vertrouwen in dat we het. Dat we een net zo leuk spel zijn als alle andere economische spellen.
Wil dat ermee zeggen van de reden ook dat je het nu voor de grotere markt hebt gemaakt, is ook de reden waarom je nu naar Kickstarter gaat om het spel te promoten?
Ja. Dat heb je helemaal goed. Het duurste element van het maken van een bordspel, dat is om het gedrukt te krijgen. Ja, dat kost enige tienduizenden euro's. En als je tienduizenden euro's ergens aan uitgeeft, dan wil je natuurlijk wel zeker weten dat mensen het ook willen hebben. Dus daarom is een Kickstarter heel erg fijn om te doen.
Ja, het is wat dat er gaat ook een economisch lesje, maar dan voor de uitgever op dit moment, of niet?
Absoluut. Nou, ik heb heel veel economische lessen geleerd hier inderdaad.
Wat is nou leuker? Een computerspel ontwerpen of een bordspel?
Nou, ik heb Moneymaker, geloof het of niet, ik heb het eerst 8 keer als computerspel proberen te maken. Het voordeel van computers is, die kunnen alles uitrekenen wat je maar wil. Maar het nadeel van computers is, ze kunnen alles uitrekenen wat je maar wil. En op een gegeven moment, dan werden de berekeningen, die werden allemaal steeds complexer. En ik had zelf ook geen idee meer, wat is er nou precies aan de hand onder de motorkap? Het model onder de motorkap, dat wordt steeds ingewikkelder. En toen ben ik met wat papier en pen een papieren prototype gaan maken. En dat liet ik zien aan wat vrienden. En die zeiden van, hé, maar je kan hier ook een bordspel van maken. En zo geschieden. Om terug te komen op je vraag, wat is nou het leukst? Een bordspel maken is wel het meest pure spelontwerp wat er is. Hè, in een computer kan je met heel veel dingen wegkomen. Maar in een bordspel, dan moet je dat dwingt je om het ontwerp zo elegant mogelijk te maken. Want voor een ontwerper hele grappige, interessante details. Ja, dat is veel te ingewikkeld voor. Hè, als je er steeds meer regels aan toevoegt, dan wordt het gewoon steeds te ingewikkeld voor een speler. En dus moet je het echt. Het mooie daaraan is dat het dwingt je om. Het echt tot de essentie te komen.
Is alles klaar voor de Kickstarter?
Nee. Ik moet nog veel te veel doen. maar ik moet nog zoveel mogelijk mensen op de hoogte houden van dat er een Kickstarter is. Dus wat dat betreft ben ik jou heel dankbaar, Dave, dat jij daar een beetje mee helpt. Maar qua productie is alles klaar. Dus het enige werk wat we nu nog te doen is aan marketing. Het product zelf, dat is helemaal klaar.
Veel succes.
Heel erg bedankt, Dave. Heel erg bedankt dat ik jouw gast mocht zijn in jouw podcast.
Op pad met Spel op tafel.
Spellenwinkels heb je in alle vormen en maten. Van de kleine winkel met de kruipdoor, sluipdoor, gangetjes in de grote stad, tot de nieuwere winkels met grote panden met voldoende ruimte om zelf ook wat te spelen. En de laatste jaren zagen we ook de verdere groei van de online winkels. Vaak wat lagere prijzen, want geen kosten voor personeel of een groot pand. Maar zelfs tussen die nieuwe generatie online winkels heb je één vreemde eend in de bijt. En die luistert naar de naam Crowdfinder. Voor het volgende gesprek rijd ik een stukje naar Brabant, naar het huis van de oprichter van Crowdfinder, Björn Bal. Geboren in Amsterdam, daarna verhuisd naar België om daar aan de slag te gaan.
Ik ben geboren in Amsterdam en verhuisd naar België en was vroeger softwareontwikkelaar. Maar na 7 jaar heb ik een eigen uitdaging aangegaan om een bedrijf op te richten. En die bedrijf heet Crowdfinder.
Ja, je merkt het al. Björn is doof. Ik zit ook niet alleen aan tafel. Naast me zit een gebarentolk. Ik stel de vraag, zij vertaalt het in gebarentaal en Björn geeft het antwoord. En zo legt Björn dus uit dat de Crowdfinder winkel 3 medewerkers heeft en dat het bedrijf zich vooral bezighoudt met 2 soorten verkoop.
In principe 2 delen. 1 voor gewoon een bordspel dat iedereen in principe verkoopt. En de andere deel dat voor Kickstarter gefocust is.
Een deel van Crowdfinder richt zich dus op gewone spellen en daarin verschilt de site niet zoveel van elke andere online spellenwinkel. Maar dat andere deel gaat dus over crowdfunding. Spellen die gemaakt worden waar, in de meest normale gevallen tenminste dan, geen financiering voor is. En dus wordt gebruik gemaakt van, vooral Kickstarter, maar tegenwoordig ook platformen als Gamefound.
En toen wij in Crowdfinder gaan daarop inhaken. Mensen kunnen dan, die geen creditcard hebben, ook in België of Nederland, toch een bordspel bij ons bestellen, dat via Kickstarter wordt uitgegeven. En dat is meestal ook zeker een voordeligere prijs dan als je via Kickstarter bestelt.
De winkel heeft dus 2 doelen. Aan de ene kant biedt het de mogelijkheid om te bestellen voor mensen die geen creditcard hebben. Aan de andere kant is het vaak een stuk goedkoper, tot wel 30%. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, heel simpel. Op papier is Crowdfinder een winkel. En dus worden sommige spellen in bulk aangekocht. En de mensen achter zo'n Kickstarter zijn dan best bereid om de kosten wat naar beneden bij te stellen.
Dus je praat over honderden spellen in 1 keer de kosten verlaagd. Dan heb je een platform ontwikkeld. Zelf ontwikkeld, dat ik zelf software ontwikkelaar ben. En dan kan iedereen in principe zelf een groepsaankoop opstarten. En je merkte dan op dat moment dat de gat in de markt was. In principe niemand dat idee had bedacht om op uniforme en makkelijke manieren spellen kunnen aanbieden via een groepsaankoopconcept.
Het was een gat in de markt, zegt Björn. Via het platform kunnen mensen dus aansluiten bij zo'n bulkaankoop of er zelfs één starten. Veel van die projecten die lopen op de site worden wel door Crowdfinder zelf opgezet. En dan moet er dus onderhandeld worden over de prijs. En dat is een heel traject.
Ja, meestal hebben ze bijvoorbeeld standaard korting die ze geven als een bepaald aantal bestelt. Maar meestal kan ik al voorhand vragen om door extra korting te geven als je bepaalde minimum haalt of... En dan ga je natuurlijk een berekening maken of dat wel prijsvoordelig is. Sommige bedrijven zeggen enkel met korting, dan geef ik aan dat het niet voldoende is. Enkel op verzendkosten. Dan zeg ik van nee, dit is niet voldoende. Wil ik hieruit proberen zoveel mogelijk korting te behalen voor iedereen.
Een simpel geval van onderhandelen. Meestal vraagt Björn al aan het begin om groepskorting en vervolgens probeert hij het maximale eruit te slepen. En dan is het nog steeds de vraag, is het wel lonend om voor een groep het project aan te bieden?
Soms hebben ze een vaste prijsstelling, dus je kan het niet meer veranderen. Dan moet dat volgen. Maar de meeste bedrijven gaan toch wel verder mee onderhandelen om zo best mogelijk prijs te bieden.
En wat sleept Björn er dan uit? Nou, dat verschilt dus nogal van 20 tot 30 of soms wel 40% korting.
Als een bedrijf bijvoorbeeld maar 10% korting geeft, dan gaan ze van het is niet voldoende. Dan kan ik maar argumenteren dat het niet voldoende is, omdat bijvoorbeeld bij andere bedrijven dat we een mega korting geven, dan kan het toch allemaal aantonen van ja, maar de andere bedrijf doet dit, zoveel korting, waarom jullie niet? Dan gaan we meestal op gesprek ingaan om meer korting te krijgen.
Maar dat lukt dus niet altijd. Meestal is een project erg interessant vanaf 30% korting, want er komt nog van alles bij van verscheping, niet alleen naar Nederland en België, maar ook weer van het Crowdfinder kantoor naar de mensen thuis. En als het niet lukt en er zit echt niet meer in dan die 10% korting, dan gaat het project gewoon niet door. Ook spellen die de doelstelling niet halen, want elke uitgever geeft namelijk een minimumbedrag aan dat ze willen ophalen, biedt Crowdfinder niet aan. Het zou namelijk te veel gedoe geven om al die mensen die geld hebben gestort hun geld terug te geven als aan het einde van de rit blijkt dat de Kickstarter niet genoeg geld heeft ingezameld. Dus alleen gefunde projecten, zoals dat heet, komen in aanmerking voor Crowdfinder. Die onderhandelingen gaan overigens niet altijd per mail. Vaak gaat Björn er ook zelf op uit. En waar kom je nou meer aanbieders tegen dan in Essen op Spiel?
Maar zo heel veel spel ertussen, want ik niet weet of het goed spel is op voorhand. Vorig jaar hadden we uitgever Oekraïne, hadden we een leuk spel gevonden, hebben we ook onderhandelingen gedaan ter plaatse. Met de tolk erbij. En we gaan dan vragen, oké, als we zoveel 20 stuks aankopen, wat kunnen we ervoor krijgen? En op een manier kunnen onderhandelingen in persoon doen. Ja. En dan nemen we ook meestal het spel direct mee.
Ja, en dat ziet er waarschijnlijk een stuk grappiger uit dan je zou denken. Voor de beurs namen ze van Crowdfinder een busje mee. Hup, alles dat busje in en...
Afgelopen is bij de beurs in Essen had wij dus een busje mee en dat is vol. En we hebben ook twee auto's erbij om vol moeten laden. We waren twee, drie paletten ongeveer.
Na een paar jaar uitzoeken en onderhandelingen heeft Björn ook wel door welke projecten het nou wel en welke het niet goed gaan doen. Maar...
Je probeert zo goed mogelijk te voorspellen, maar soms hebben we ook missers natuurlijk. Hebben wij ook Kickstarter betaald waar we te veel hebben aangekocht en toch geen goed spel blijkt te zijn. Het blijft heel moeilijk om juist spellen te kunnen voorspellen op voorhand. Maar we blijven dat proberen toch altijd zo goed mogelijk te doen op voorhand.
Ja, oh wacht even. Als je zelf als kenner dus blijkbaar ook wel eens een verkeerde inschatting maakt, dan willen we natuurlijk wel even wat voorbeelden horen. Endless Winter van Fantasia Games en later ook uitgegeven door White Goblin Games is er één van, zegt Björn.
Leuk spel, maar niet zo goed als gehoopt werd. Of Verdant. Ze hebben twee toppers voor Linja, Cascadia en Calico. En hebben Verdant, wat een hele grote hype. Je bleef achteraf toch wel een leuk spel is, maar niet meer dan dat. Dus dat is veel minder. Dus het blijft heel moeilijk om voor te spelen.
Ik vraag me ondertussen wel af, als er zulke kortingen worden aangeboden, waar zit dan het verdienmodel voor Crowdfinder zelf?
We hebben natuurlijk een winstpercentage hier rond voor retailprijs. Als winkeliers wij gaan aankopen, hebben wij een percentage dat wij als verdienmodel hebben. De marges zijn wel klein, pas per wereld, maar toch voldoende om 2 fulltime medewerkers en in tegelijkertijd medewerkers te hebben.
Dankzij de onderhandelingen en het feit dat er geen winkel is of nauwelijks personeelskosten zijn, worden de Kickstarter-projecten dus voor een aanzienlijk lager bedrag op de markt aangeboden. Ik kan me zo voorstellen dat sommige winkels daar wat knarsetandend naar zitten te kijken.
Dat kan je me heel goed voorstellen. Ja. Maar dat is hoe business werkt, denk ik. Dat is hoe de bedrijfswereld werkt. Ja.
En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de niet-Kickstarter-spellen. Die worden ook in bulk aangekocht en gaan voor lagere prijzen worden die in de markt gezet. Zo zit de bedrijfswereld nu eenmaal in elkaar, zegt Björn. Dan is er natuurlijk ook nog de vraag, wat kunnen andere winkels nog leren van Crowdfinder? Vrij veel, zegt Björn. Want niet Crowdfinder snoept heel veel af van de omzet van spellenwinkels om de hoek, maar een andere partij.
Het probleem met de meeste winkels is dat ze te veel standaardspellen aanbieden. Je hebt ook Bol.com. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Een van de grote problemen voor spellenwinkels. Zoals je zei, wij nemen misschien een deel van de markt van gewone spellenwinkels in de straat. Maar de eigenlijk grootste postuur is Bol.com. Of Amazon of zo. En ze krijgen hele mooie prijzen die ze aanbieden voor spellen. Maar het grootste probleem met die spellenwinkels, ze verkopen ook wat Bol.com verkoopt. Dat wat wij niet doen.
En juist met Bol.com wil Björn dus niet concurreren. En dus biedt hij spellen aan die je op Bol en Amazon niet zo snel zal tegenkomen. Ondertussen groeit Crowdfinder wel gestaag door. Het magazijn in Aartselaar, een dorpje niet ver van Antwerpen, is 240 vierkante meter groot en er passen heel veel spellen in, zo'n 5000 titels. Maar het lijkt erop dat het niet groot genoeg is.
Want ons magazijn momenteel is heel erg vol. En met de eerst wel magazijn verhuizen, dan gaan we verder kijken. Want als we vertaling gaan doen, moet je ook voorraad hebben.
En als je dit verhaal nou zo aanhoort, denk je van, goh, die Björn, die doet het alleen om het geld. Zeker niet hoor. In de beginsel is die gewoon een enorme bordspelliefhebber. En zijn favoriet?
Poetsen mag niet. Ja, ik hou van zware spellen. Ik moet helemaal echt goed de brein kraken. Ook La Cerdas, ja, ook absoluut van.
Het is zeker werk.
Ik heb alle La Cerdas in mijn collectie. Dat ga ik nooit verkopen.
En het grappige is, van Food Chain Magnate is net een nieuwe, veel mooiere versie op Gamefound verschenen. En Björn, de man die voor duizenden mensen Kickstarters mogelijk maakt, heeft hij die versie ook gebackt?
Ik heb liever het origineel in plaats van een nieuwe versie op Gamefound voor Food Chain Magnate. Dat is niet mooi, maar hij heeft wel charme.
De oude versie van Food Chain Magnate blijft zijn charme behouden, zegt Björn Bal, eigenaar van Crowdfinder, een online bordspelwinkel die zich vooral onderscheidt met Kickstarter-projecten, maar dus ook andere spellen aanbiedt. De website van de online winkel is crowdfinder.nl of crowdfinder.be.
De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij Spel op Tafel. In 1 jaar aftellen naar 1.
En we zijn weer een week verder. En ook een stapje dichterbij naar de top 10 van de Spel op Tafel top 50. Nou, het schiet niet echt op, hè? Nee, het lijkt me onmogelijk dat we voor het einde van het jaar deze lijst gaan afwerken. Maar goed, de spellen worden wel beter en beter.
Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
Nummer 39. Clever.
That's Pretty Clever, of Clever zoals het in het Nederlands is uitgebracht door 99 Games, is, denk ik, even kijken... Ja, het is het laatste echt kleine spelletje in mijn favoriete lijst. Maar wat een goeie. Ooit gekregen voor de Sint of de Kerst of zoiets dergelijks. En deze Roll and Ride van Wolfgang Wars heeft toen ongeveer 1 jaar ongespeeld in de kast gelegen. Totdat het ooit werd geopend en toen was de beer los. Zowel mijn vrouw als ik waren er meteen helemaal gek op. Om de beurt speel je 1 van de dobbelstenen uit in wat het feit eigenlijk allemaal minispelletjes zijn om punten te scoren. Bij het ene onderdeel moet je van laag naar hoog. Het ander heb je allemaal combinaties van twee dobbelstenen die je één keer mag afkruisen. En bij het andere staan alle dobbelstenen door elkaar en mag je rijen of kolommen moet je dan volmaken. Er zijn 5 verschillende kleuren dobbelstenen en een joker, dat is de witte. Je mag steeds 1 van de 5 kleuren uitkiezen. Maar alle dobbelstenen die lager zijn dan de dobbelsteen die jij hebt uitgekozen, die valt weg. Dus mag je in de eerste ronde best een 5 uitkiezen, maar dan kan je in de ronde 2 en 3 bijvoorbeeld die 3'en en 4'en uit de eerste ronde al niet meer kiezen, want die zijn weggelegd. Dan hou je weinig keuzemogelijkheden over. Nou, na 3 keer gooien mogen de andere spelers, alhoewel ik eerlijk gezegd er slechts maar 1 keer met meer dan 2 heb gespeeld, 1 van die overgebleven dobbelstenen uitkiezen die niet is afgekruist op het blaadje van de actieve speler. En zo blijf je dus, ook al is het in feite niet jouw beurt, er wel altijd bij betrokken. Clever werd in 2018 genomineerd voor de titel Spiel des Jahres. Werd het uiteindelijk niet. Het was wel een van de spellen die de hele roll and write lawine van vlak voor corona echt goed op gang bracht. Maar terecht ook, het is een geweldig spel dat je zomaar even wegspeelt, hè? Ook wel een filler genoemd. Je kan er alle kanten mee op. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er al meerdere versies van zijn, hè? Zoals delen 2, 3 en 4. Liggen ook mij in de kast. Sommige al meer dan een jaar. Ook ongespeeld. Ja, ik ben wat dat betreft onverbeterlijk. Waarschijnlijk zijn ze net zo goed als deel 1, maar voorlopig kom ik er nog niet aan toe. Het spel heet dus Clever. Het is een topspel en daarom verdient het plek nummer 39 in de Spel op Tafel Top 50. Tot zover de aflevering 29 van de Spel op Tafel podcast. Ik zit me net te bedenken. Een jaar is 52 weken. Dus een half jaar is 26 weken. Dat betekent dat deze podcast dus al meer dan een half jaar aan de gang is. Een half jaar dat ik zoveel meer spellen had kunnen spelen. Nee hoor. Ik doe dit met veel plezier. En dat ik elke week tot diep in de avond zit te monteren, te mailen en die bergen fanmail. Jongen, ik krijg er een lamme arm van al die handgeschreven brieven die ik terugstuur. Nee hoor, geintje. Wel een mededeling. De podcast verschijnt nu nog elke week. Dat gaat veranderen. Laat die hooivorken nog maar even in de hoek van de kamer staan. En die pek met veren, die hoef je ook nog niet te pakken. Tot aan de meivakantie verschijnt deze podcast nog elke week. Daarna ga ik even weg. En als ze zich gedragen, mogen die van 6 en 8 ook mee. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Dat betekent dat er dan dus eventjes niks verschijnt. Na de vakantie ben ik terug en dan gaat de verschijningsgraad wel wat omlaag. Dan verschijnt de podcast eens in de 2 weken. En dat is dan heel de zomervakantie zo. Maar dan heb je wel al het nieuws, interessante gesprekken uit de bordspellenwereld, besprekingen en wie weet wat nog meer. Na de zomervakantie, en dat zal ergens in september zijn, rondom het 1-jarig jubileum, woehoe, verschijnt de podcast weer elke week. Er wordt nu al gewerkt aan nieuwe onderdelen en verhalen. Goed, dat is nog heel ver weg. Volgende week heb ik een paar hele interessante gesprekken en bezoekjes. Ik hou nog even geheim waar en met wie, maar het is echt super vet. En je hoort het de komende weken, hoor je dat bij Spel op Tafel voorbij komen. Ik zeg tot volgende week. Mocht je even niks te doen hebben, leg dan een spel op tafel. Ik zeg hoi.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.
Papa, er ligt een spel op tafel.